Wat goed om jullie weer terug te zien. In het post-corona tijdperk, tenminste dat hopen we maar. Ik ga het vandaag hebben over het saaiste onderwerp dat je je kan voorstellen. Over de wet. Zou je net een boete voor te hard rijden op je mat hebben liggen? Ik heb hem nog niet durven openmaken, want ik weet niet wat er nou weer in staat. Of de boeren krijgen te horen dat ze wel mogen demonstreren als ze maar binnen de grenzen van de wet blijven. De wet is iets naast, iets dat tegen is. Maar ik dacht, als ik nou aankondig dat het over de wet gaat, dan komt er niemand. Dus ik heb gezegd, we gaan het hebben over de karper en de kanarie. En ja, dat heeft wel geholpen dus. En die komen ook aan de beurt. Maar we gaan eerst lezen uit de brief van Jacobus. En die gebruikt twee heel bijzondere uitdrukkingen. Uit Jacobus hoofdstuk 1. Vers 25. Jacobus 1, vers 25. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een werkelijk dader, die zal gelukkig zijn in zijn doen. En dan in hoofdstuk 2, vers 8 en vers 12. Maar we lezen dat hele stukje. In het hoofdstuk 2, vers 8 beginnen we. Als jullie echter de koninklijke wet vervullen, naar het schriftwoord, je moet je naaste lief hebben als jezelf, dan doe je goed. Maar als je met aanzien des persoons handelt, dan doe je zonde. En word je door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft, je mag niet echt breken, heeft ook gezegd, je mag niet doodslaan. Indien je nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslaat, dan ben je toch een overtreder van de wet geworden. En dan komt vers 12, spreek zo en handel zo als mensen past die door de wet van de vrijheid zullen geoordeeld worden. Tot zover lezen wij. We hebben de ene uitdrukking gelezen, die kwam twee keer voor, in hoofdstuk 1 vers 25 en 2 vers 12. En dat was de wet van de vrijheid. En de andere uitdrukking vonden we in hoofdstuk 2 vers 8 en dat is de koninklijke wet. Je zou kunnen zeggen de wet van het koninkrijk van God. Dus het gaat over de wet. Nou is daar ontzettend veel over te zeggen en dat ga ik niet zeggen. Sommigen zullen zeggen we zijn niet onder de wet maar onder de genade, dus waarom begin je er überhaupt over? Ja, maar daar bedoelt Paulus meer. Het komt er niet meer op aan of je alle werken van de wet wel volbrengt om in de hemel te komen. Je leeft van de genade. Want het is heel duidelijk dat diezelfde Paulus ook schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 6 vers 2. Draag elkaars lasten en als je dat doet, dan zul je de wet van Christus vervullen. Dus hij bedoelt helemaal niet dat we niks met een wet te maken hebben. Trouwens, wij zijn slaven van God, van Christus geworden. Dus je staat onder een wet. Hij heeft het voor het zeggen. In de laatste nacht van zijn leven op aarde zegt de Heer Jezus, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Lees maar in Johannes 14 en 15. Daar vind je meermalen dat hij spreekt over zijn geboden. Hij zegt zelfs in hoofdstuk 15... jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Nou, als je een verjaardagsfeestje al je vrienden hebt uitgenodigd en je zegt zulke dingen, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg, dan is het gauw voorbij met de vriendschap. Hij noemt ons vrienden, maar hij is tegelijkertijd wel de meester. Hij is wel de Heer. En hij zegt dat we zijn geboden moeten volbrengen. En dan zie je iets heel moois. Ik spring een paar vers, maar er is een zuster, die ze allemaal, twee zelfs, die ze allemaal noteren. Dus kan niks misgaan. Je kunt altijd bij hun navragen. En dat is Romeinen 8 vers 2. Romeinen 8 vers 2. Nee, vers 4. Sorry, anders dames. 8 vers 4. Daar staat dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons die de Heilige Geest ontvangen hebben. Dus het staat nog niet eens dat het door ons vervuld wordt, maar in ons. Alsof een ander het doet. Alsof de Heilige Geest dat doet. Dus de Heer geeft ons zijn geboden. En dan ga je niet onder zitten te zuchten. Nee, het is de Heilige Geest die je daarvoor de kracht geeft om die geboden waar te maken. Nou, dat is een beetje de korte inleiding. Petrus zegt al, die wet van de Sinaï, die was zo zwaar, dat zegt Petrus in Handelingen 15, dat wij die niet konden dragen en onze vaderen ook niet, was gewoon te zwaar. En dat is zo. Als je die wet tot in detail zou willen vervullen, daar kan geen mens aan toekomen. Sommige Joden mogen anders erover denken, maar als ze denken dat ze door eigen kracht die geboden te vervullen, dat ze daardoor behouden zullen worden, dan vergissen ze zich. Niemand kan dat. En dan komt de Heer Jezus met zijn geboden. En die zijn veel zwaarder. Echt waar? Zal ik je direct een voorbeeld van geven? En wat zegt Johannes in 1 Johannes 5? 1 Johannes 5 vers 4. Dan zegt hij, zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe kan dat nou? Ja, alles is betrekkelijk, hè? Een baby kan niet eens zijn eigen flesje vasthouden. Maar een beetje sterke man, die kan de moeder van die baby er zelfs wel optillen. Dat is allemaal maar betrekkelijk. Wat voor een klein jongetje te zwaar is, al is het nog zo'n klein gewicht, is voor een grote sterke kerel helemaal niet zwaar. Als de Heer, als Paulus zegt of Johannes zegt, zijn geboden zijn niet zwaar, dan betekent dat dat door de kracht van de Heilige Geest dat allemaal mogelijk is. Maar daar moeten we nog wel even een paar dingen bij zeggen, anders waren we gauw klaar. Nee, er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het is door de kracht van de Heilige Geest dat we die geboden volbrengen. Eerst even een voorbeeld dat die geboden eigenlijk veel zwaarder zijn. In heel veel kerken lezen ze de 10 geboden. Maar dat denk ik altijd, even denken, de hele week weer niet overspel gepleegd, de hele week niemand vermoord, even denken, nee. De hele week niet gestolen, ik ben er weer goed van afgekomen, ik heb het best goed gedaan. Maar zo is het niet. Luister maar naar de Heer Jezus in de bergreden. Gij zult niet doden, dat betekent als je in je hart iemand doodwenst, dan ben je al een moordenaar. Goeiedag zeg. Wie heeft toch in zijn hart nog nooit iemand doodgewenst? Een of andere lastpost uit je leven. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel met haar gepleegd. Kijk, als je zo naar de geboden van Christus kijkt, ja, dan zijn die veel zwaarder. Gij zult niet begeren wat van je naast is. Dan ben je al een dief. En toch tegelijkertijd, zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar. En om dat uit te leggen, moet ik jullie uitleggen wat Jacobus bedoelt met de wet van de vrijheid. De wet van de vrijheid. Wij ervaren een wet vaak als slavernij. Want een slavernij, dat betekent, die wet vraagt van ons dingen die we eigenlijk wel zouden willen doen, terwijl het verboden is. Of de wet zegt dat we dingen moeten doen die we eigenlijk niet willen doen. Wie vindt het nou leuk om belasting te betalen? Wie vindt het nou, morgen gaan de boeren die heel Nederland plat leggen, hoe ze dat willen doen, weet ik niet. Maar ze gaan in ieder geval, vrees ik, een heleboel dingen doen die door de wet verboden worden. Dan is die wet verschrikkelijk lastig en stoer, die zegt constant, je mag niet dit. Als ik door Den Haag rijd met 55 kilometer krijg, een boete dat ik voor 5 kilometer te hard gereden heb. Wat een vervelend ding is die wet. Wat kan dat toch de wet van de vrijheid zijn? Nou komen we bij de karper. Stel je voor, ik heb een vijver in de tuin. Nou, ik woon nu 6 hoog, dus ik heb geen tuin meer. Maar ik heb een karper in die vijver. En ik ga die karper mijn geboden opleggen. Het is mijn karper, dus ik ben de baas en ik ga hem vertellen wat ik ervan vind. Dus ik zeg tegen die karper, vlieg. Dan zegt die karper op een hele vriendelijke, maar toch gedecideerde toon. Ja, sorry vriend, je mag dan mijn baas zijn. Maar je vraagt iets van mij wat ik niet kan en wat ik ook niet wil. Ik kan het niet. Karpers kunnen niet vliegen, dus je kunt hoog en laag springen, maar ik kan het niet. Maar ik wil het ook niet. Ik voel me hier als een vis in het water. Ik vind het hier heerlijk. Alsjeblieft, waarom moet je nou zo'n naar gebod aan mij opleggen? Waarvan je weet dat ik het niet kan en dat ik het niet wil. Nou, daar zitten we in. Maar nu, Stel eens voor dat ik met mijn toverstafje die karper zou kunnen veranderen in een kanarie. De eerste twee letters blijven hetzelfde. Er komen nog een paar overeenkomstige letters, de R en de I. Dus er is niet zoveel aan te veranderen. Want zo'n groot tovenaar ben ik nou ook weer niet. Maar toch, de karper is een kanarie geworden. Nu kom ik met mijn wet. De wet is hetzelfde gebleven. De wet verandert niet. En ik zeg tegen die kanarie: vlieg. En die kanarie zegt: dat is nou net precies wat ik graag wil. Ik kan dat niet alleen, vliegen. Tenzij dat iemand met een kooitje stopt, maar ik kan het, ik heb vleugeltjes nou. En ik vind het ook heerlijk, ik voel me daarboven als een vogeltje in de lucht. Geweldig. Dat gebod, vlieg, was eerst een wet van slavernij. Dat is een wet die je niet leuk vindt. En eigenlijk kun je hem ook helemaal niet volbrengen. Dat is het probleem van elk ongelovig mens. Die wet van God is verschrikkelijk naar voor hem. Want hij kan het niet en hij wil het ook helemaal niet. Hij heeft de kracht er niet voor. En dan zou hij die kracht hebben, hij zou niet willen. Maar diezelfde wet is voor de kanarie een wet van de vrijheid. Want die wet vraagt van hem precies dat wat hij ook graag wil. Ik zal je een voorbeeld geven uit mijn huiselijk bestaan. Mijn vrouw is thuis de baas, dat is bij jullie ook zo, al geef je het niet toe, maar dat is wel zo. Ik ben ook een man onder gezag van anderen, zoals de hoofd van over 100 zei. Dus als mijn vrouw zei: ruim de vaatwasser uit, dan doe ik dat. Is dat een wet van slavernij of een wet van de vrijheid? Dat is een wet van de slavernij. En ik vind het niet leuk, maar het moet. Vroeger zei ze ook: wil je even het gazon maaien? Ja, ze vroeg het vriendelijk, maar het was wel een gebod. Er was geen ontkomen aan. Een wet van de slavernij. Maar als ze nou zegt: rij even langs de Chinees, die natuurlijk altijd een Indiër is. Hè? Hij noemt dat een Chinees, maar het is een Indiër. En neem wat nasi goreng mee of babi pangang. Oh, dat vind ik geweldig. Het is een wet van de vrijheid. Want die wet vraagt van mij precies dat wat ik ook graag wil. Nou, zo heb je dus mensen die leven onder de wet van de slavernij. Dat zijn in de eerste plaats de ongelovigen. Maar, tot mijn spijt moet ik erbij zeggen, het zijn ook heel veel christenen die eigenlijk in de Bijbel vleeselijke christenen noemen. Niet vreselijk, maar vleeselijke christenen. Als je kijkt naar de laatste versen van 1 Korinthe 2... vanaf vers 14, 2 vers 14, tot en met 1 Korinthe 3 vers 3, kun je het nog bijhouden, dames? Dan vind je daar drie soorten mensen. De natuurlijke mens, dat is de ongelovige mens, niet wedergeboren mens. En die kan alleen maar verkeerde dingen doen. Dat zijn vaak hele aardige, fatsoenlijke mensen hoor. Sommige van die mensen zijn aardiger dan sommige christenen zijn. Maar ze hebben nog nooit gevraagd wat de wil van God voor hun leven is. Ze zijn ook helemaal niet geïnteresseerd om die wil van God te volbrengen. Ze doen hun eigen zin. Ook al zijn het nog zulke filantropen en nog zulke humanisten, mensen vol naastenliefde. Het zijn toch mensen die niet doen wat God van hen vraagt en dat eigenlijk ook niet willen. Dat is hun probleem. Ze kunnen het eigenlijk ook niet. Want daarvoor heb je het nieuwe leven nodig, van de wedergeboorte, daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Maar ze willen het ook niet. Maar dan komt er een tweede groep, in het begin van 1 Korinthe 3, dat zijn de vleeselijke mensen. Dat zijn wel wedergeboren mensen, in principe hebben ze ook de kracht van de Heilige Geest tot hun beschikking. Maar eigenlijk doen ze veel liever aardse dingen, om niet te zeggen wereldse dingen. Hun hele gerichtheid is verkeerd. Je leeft of voor God of je leeft voor jezelf. Je leeft of voor de hemel of je leeft voor de aarde. Er zit wel een heleboel tussenin, zou je kunnen zeggen, in de praktijk. Maar heel even, heel principieel. Je leeft of voor het ene of leeft voor het andere. En als je leeft voor deze aarde, als je leeft voor het geld en voor je bezit. En als je leeft voor alle genoegens en pleziertjes die deze wereld te bieden heeft, ook al ben je dan een christen, daar willen we dan even niet aan twijfelen, dan ben je een vleeselijke christen. Vlees, dat betekent hier je oude natuur. Je bent iemand die zich laat leiden door zijn oude natuur, terwijl die een nieuwe natuur ontvangen heeft. Maar daar zie je dan helaas vaak niet zoveel van terug. Je zou geneigd kunnen zijn om die mensen ongelovigen te noemen, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Alleen God kent werkelijk de harten. Maar er zijn wel zulke mensen, zegt Paulus, dat zijn wel christenen, ze zijn wel wedergeboren, maar ze volgen toch hoofdzakelijk hun vlees. Voor hen is de wet ook een wet van slavernij. Want die wet van de Heere God, die geboden van de Heer Jezus, die vragen constant dingen van hen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Maar ja, ze doen het dan toch maar vaak, want dan heeft dat nieuwe leven dan toch wel weer enig effect in hun leven. Ik zal je een voorbeeld geven. Er is een meneer die gaat op zakenreis, of weet ik, ja, laten we zeggen op zakenreis. En hij komt in een hotel en 's avonds laat stuurt hij een appje, vroeger zou ik gezegd hebben een telegram. En daarna zou ik gezegd hebben een mailtje, maar tegenwoordig zeg je een appje, dat gaat zo door die ontwikkelingen, dat hoef je allemaal niet op te schrijven hoor. En dat appje daarin schrijft hij, ik heb vanavond zo'n fantastische vrouw gezien, ontmoet, hier in het hotel. Ik had bijna de neiging om haar mee uit te nemen. Maar gelukkig dacht ik nog net aan het 7e gebod en ik heb het niet gedaan. Probeer je even die man voor te stellen en ook die vrouw die dat berichtje gekregen heeft. Nou is een ander meneer, die is ook op zakenreis, ook in een hotel, en die stuurt laat op de avond zijn vrouw ook een appje. En hij schrijft haar, ik heb vandaag een fantastische vrouw ontmoet. Als ik jou niet had gehad, dan had ik zelfs de neiging kunnen voelen om haar mee uit te nemen. Maar ze kan niet tippen aan jou, bovendien ik hou van jou en ik blijf je altijd trouw, je bent het mooiste en het beste wat ik heb. Nou, welke van die twee vrouwen zou nou het gelukkigste zijn? Je voelt bij die eerste dat hij eigenlijk wel graag met die vrouw had willen uitgaan. Maar ja, dat mag niet, hè? Daar is die wet. Die wet die zegt, dat mag niet, nee, mag dat niet. Als het niet mag, dan mag het niet. Oké, dat doen we niet. Dat is de vleeselijke christen. Voor hem is de wet nog steeds een wet van slavernij. Nog steeds een wet die dingen van hem vraagt die hij eigenlijk helemaal niet wil. Maar ja, het moet nou eenmaal, dus ja, nou ja, niks aan te doen. Maar die andere, voor hem is de wet van de vrijheid. Als je vraagt uit wat voor geboden die wet allemaal bestaat. Ja, de Heer Jezus spreekt over zijn geboden meervoud. Maar als je opzoekt hoeveel geboden hij nou eigenlijk concreet gegeven heeft, dan kan ik er maar één vinden. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben. En als jullie elkaar lief hebben, dan zal de hele wereld dat zien en zich erover verbazen. Dat is het liefdegebod. En het liefdegebod, dat kun je niet als een soort wet zien. Ja, ik moet nou eenmaal van mijn vrouw houden. Het is een kreng, maar ja, ik kan niks aan te doen. De Bijbel zegt dat. Dat is de wet van de slavernij. Maar het liefdegebod, dat is liefde die van binnen uitkomt. Romeinen 5, vers 5 zegt dat God zijn liefde in ons heeft uitgestort door de Heilige Geest die in ons is. Dus hij pompt ons helemaal vol met liefde. De liefde knapt er en barst er aan alle kanten uit. En dan zegt hij, heb lief. Ja, dat is dan niet zo moeilijk meer. Hè? Het zit in je. Het zit in je door de kracht van de Heilige Geest. Ga je die liefde uitoefenen in vrijheid. Want door het nieuwe leven van de wedergeboorte en door de Heilige Geest die kracht geeft, want leven is niet genoeg, er moet ook nog kracht bij komen, kracht van de Heilige Geest, wil je niks liever dan die wet van God vervullen. Omdat je God daarmee eert, omdat je de naaste daarmee eert, omdat je daardoor een gelukkig leven hebt, omdat je weet dat je daarmee beantwoordt aan het doel waarvoor God je in deze wereld heeft gezet. Nou, nog even terug naar 1 Korinthe, want we hebben pas twee van die groepen gehad. De natuurlijke mens, de vleeselijke mens en dan heb je nog de geestelijke mens. Die vind je al aan het eind van hoofdstuk 2 in 1 Korinthe, de geestelijke mens. Dat is de mens die niet alleen wedergeboren is, maar die leeft door de kracht van de Heilige Geest. Er is een gelukkig mens. Voor hem is de wet van de vrijheid. Want die wet vraagt precies van hem wat zijn nieuwe leven, gedreven door de kracht van de Heilige Geest, ook graag wil. Dat is goed om jezelf over na te denken. Zijn er nog geboden van de Heer waar ik grote moeite mee heb? Die ik ervaar als een wet van de slavernij. En die niet voor mij een wet van vrijheid zijn. Ja, dat is lastig. Maar daarom is het zo belangrijk. Jullie heten Pinksterbeweging al 100 jaar. Goed, geweldig trouwens. Ik kijk nog even rond of er mensen waren die dat nog hebben meegemaakt, maar geloof het niet. Nee, geen van allen. 100 jaar. Pinksterbeweging, dus jullie weten alles over de Heilige Geest, toch? Of niet? De Heilige Geest die uitgestort is. Hij is onze geheime krachtbron. Leven is goed, maar is niet genoeg, zei ik straks. Het nieuwe leven dat in Jezus is als het leven van een kleine baby. Want als je geboren wordt, dan ben je nog niet zo'n geestelijke mens. Dat moet je allemaal leren. Er is geestelijke groei voor nodig. Want ook als je een gelovig mens bent, dan moet je toch nog ontdekken dat die oude natuur ook nog in je zit. Dat is eigenlijk de mens van Romeinen 7. Dat is nog weer een beetje een ander soort type dan waar we het net over hadden. Want dat is iemand in Romeinen 7 die is wedergeboren. Maar die ontdekt dat hij toch nog steeds weer de zondige dingen doet. En dat vindt hij zo erg. Maar hij weet niet hoe hij dat kan, hoe hij dat kan nalaten. Hoe hij daar vanaf kan komen. Hij wil graag het goede doen. Daar kan je zien dat het een wedergeboren mens is. Hij heeft het nieuwe leven in zich. Hij wil graag het goede. Maar hij kan niet. Er lopen ontzettend veel van die christenen rond. Noem ik Romeinen 7 christenen. Die hebben nog nooit van Romeinen 8 gehoord. Want in Romeinen 7, die hele passage, komt de Heilige Geest niet voor. En in Romeinen 8 komt die bijna elk vers voor. Sommige mensen denken zelfs dat, als Paulus zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood, dat dat de normale toestand van een christen is. Nooit van Romeinen 8 gehoord. Romeinen 7 is een hoogst beklagenswaardige christen. Hij is heel anders dan die vleeselijke mens, die weet wel wat het goede is. Die weet zelfs misschien wel van de kracht van de Heilige Geest, maar het interesseert hem niet. Hij doet liever eigenlijk zijn eigen ding. Hij staat onder de wet van slavernij. Maar die persoon in Romeinen 7 heeft een enorm verlangen om het goede te doen. Maar hij heeft geen kracht. En die kracht ontvangt hij pas als de Heilige Geest komt in zijn leven. En die is er misschien al lang, maar hij heeft nog nooit geleerd om de kracht ervan te gebruiken. Ik kom mensen tegen die zeggen, de dominee preekt bij ons nooit over de Heilige Geest. Ja, behalve Pinksteren, dan moet hij wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over de wedergeboorte. Leven door de kracht van de Geest is een van de belangrijkste dingen. Hoe zou je kunnen preken als je niet iets weet van de kracht van de Heilige Geest? Hoe zou je kunnen getuigen naar anderen als je niet iets weet van de kracht van de Heilige Geest? Hoe zou je pastoraal werk kunnen doen, noem maar op. Wat het ook is, als je niet weet van de kracht van de Heilige Geest. Nieuwe leven is niet genoeg. De kracht van de Heilige Geest moet erbij komen. En dan ga je beter begrijpen dat vers dat ik al noemde uit Romeinen 8 vers 4. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En dan staat er in vers 4, dit was vers 2... dat rechtvaardige eis van de wet, want die blijft. Die wet van God is de wet van Christus, heet die voor ons, de geboden van de Heer Jezus. Die worden in ons vervuld door zijn Heilige Geest. Er zijn te veel christenen die denken, ik blijf maar een arme zondaar zolang ik leef. Maar goed, als ik straks in de hemel kom, dan ben ik ineens helemaal volmaakt. Alsof dat God plan voor jouw leven is. Altijd maar een arme, ellendige zondaar. Die altijd weer moet ontdekken hoeveel verschrikkelijke dingen die allemaal doet. En eronder zucht, maar tegelijkertijd weet ik ben nou helemaal nog op aarde. En die zonde is nog in mij. En zo. Maar als ik straks erboven ben, dan ineens, pats, boem, dan ben ik helemaal perfect. Dacht je nou echt dat het zo zit? Paulus wil dat we opgroeien tot volwassenheid. En als je volwassen bent, dan doe je een heleboel dingen niet meer die je als puber wel deed. Wij hebben 11 kleinkinderen en daar zitten er nog een aantal van in de puberteit. De meeste, ik ben zo oud dat de meesten daar zelfs al boven zijn. Maar er zitten een aantal in de puberteit. Dat is altijd een boeiend proces. Ik ben blij dat ik er geen handen meer aan hoef fout te maken. Dat doen de kinderen nu, het zijn hun kinderen. Het is boeiend om te zien. Dat moet allemaal zijn plek krijgen. Dat heb je in het geestelijk leven ook. Een heleboel christenen, trouwens, het leuke is in het gewone leven, dat Met 15 jaar is het lastig, maar met 16 gaat het al wat beter. Met 17 nog beter, 18 nog beter, 19. Het gaat steeds beter. Het gaat vanzelf. In het geestelijk leven niet. Je hebt de christenen, die blijven altijd baby. Je kunt ze makkelijk herkennen. Het zijn altijd mensen die nooit iets voor een ander doen, maar wel verwachten dat als zij in de moeilijkheden zitten, dat iedereen onmiddellijk voor ze klaar staat. Net als een klein kind dat in de nacht roept om mama of om papa, maar nog niet op het idee gekomen is om ook eens een keer wat voor mama of papa te doen. Dat hoort bij de leeftijd. Als het goed is, gaat dat vanzelf over. In het geestelijk leven niet altijd. En als je verkeerde dingen doet, of je komt in verslavingen terecht, of wat dan ook. Ja, dat hoort nou helemaal bij de geestelijke puberteit. Of je hebt een excuus. Ja, de zon is nog in. Is dat Gods plan voor je leven? Groeit op, zegt Petrus, in de kennis, genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Verlang als pasgeboren baby's naar de melk. Maar dan ga je wel verder groeien, want die melk is voor de baby's en je moet een keer met de vaste spijs verder gaan. Je moet leren, zegt 1 Johannes 2, om niet een baby in Christus te blijven, maar en ook niet een jongeling, maar een vader in Christus. En daar horen de moeders ook bij, een vader in Christus. Dat is iemand met geestelijke levenservaring, die gegroeid is. Paulus weet heel goed dat hij nog niet volmaakt is in de zin dat hij zonderloos zou zijn. Niemand bereikt dat. Ik had een Amerikaanse vriend, ik kwam een man tegen, die zei dat hij de laatste 2 jaar niet gezondigd had. Oh, zei mijn vriend, mag ik je telefoonnummer?
Huh? Hoezo dat dan?
Nou, zeg ik, wil wel eens met je vrouw praten, zegt hij. Want die kan me dan inderdaad bevestigen of niet dat jij de laatste 2 jaar niet gezondigd hebt. Want je vrouw is natuurlijk iemand die je heel goed kent en beter dan anderen je kennen. Dan moet je toch wel een raar idee van zonde hebben als je denkt dat je de laatste 2 jaar niet gezondigd hebt. Nee, Paulus bedoelt niet dat hij zondeloos is. Maar hij bedoelt wel dat hij niet meer in de macht van de zonde is. En hij bedoelt wel dat hij geestelijk volwassen wil worden. Een geestelijk volwassen Christus. Christen. Elke gemeente heeft zulke vaders en moeders in Christus nodig. En vaak zijn dat natuurlijk de ouderen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Ik zei het al, sommige ouderen zijn nog steeds baby's in Christus. En sommige mensen die nog redelijk jong zijn, kunnen al vaders en moeders in Christus zijn. Voorbeelden voor anderen. Dat is een groeiproces, daar moet je je voor openstellen. Want in het gewone leven gaat het automatisch. Je komt een keer uit die puberteit. En je komt ook een keer uit de adolescentie. Maar in het geestelijk leven gaat het niet zo gemakkelijk. Daarom zei ik al tegen jullie, en ik zeg het ook tegen mezelf, probeer je nou maar eens in te denken of de wetten, de geboden van de Heer, voor ons soms ook geboden zijn die ons slaven laten voelen. Een wet van slavernij, die dingen van ons vragen die we eigenlijk helemaal niet graag willen. Terwijl in het andere geval de wet zodanig beslag op je gekregen hebt dat je een kanarie bent geworden. Alles wat die wet zegt, is precies wat je graag wil. En als je wil weten hoe die wet eruit wordt, dat willen we graag weten. Kom maar even hier met die geboden, dan doen we ze allemaal even. Weet je nog wat er gebeurde op de Sinaï? In Exodus 19 en Exodus 24 lees je 3 keer in totaal dat Israël zegt, heel Israël, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Dat is nou echt kindertaal. Wat is nou echt kindertaal? Ja, papa, zeg het maar, wij doen het allemaal. Kindertaal in de zin dat het volstrekt gebrek aan kennis is. Ze gaan weer op weg en al even later zitten ze alweer te mopperen en kinderachtig zich te gedragen. Zeg maar nooit alles wat de Heer gezegd. Sommige van die mensen zullen het best met de goede bedoelingen gedaan hebben. Net als Petrus zei, Heer, als zou ze u allemaal verlaten, ik niet. Dan zegt de Heer Petrus. Oh ja, hij zegt zelfs, ik ben bereid mijn leven voor u te geven. En zegt de Heer, maar vannacht, Petrus, zul je me 3 keer verloochenen. Meende Petrus het dan niet? Jazeker. Hij heeft zelfs 10 jaren later daadwerkelijk zijn leven gegeven voor de Heer. Maar dat kon hij toen nog niet. Dat kon hij toen hij een gerijpte christen was, maar nog niet toen hij een baby in Christus was. Toen zei hij dingen waarmee hij zichzelf verschrikkelijk overschatte, omdat hij nog weinig gebrek aan kennis had. Zelfkennis is een van de dingen waarin je groeit geestelijk. Ook het gewone alledaagse leven hoor. Als je 15, 16 bent, begin je oog te krijgen voor de zwakheden van je ouders. En daar zijn ze vaak heel scherp in en vaak heel terecht. Ze zeggen, dat deugt niet. Dat, en dan vertellen ze ook luidheugd. Alleen, om zichzelf te leren kennen, heb je wat meer jaren nodig. Ik weet nog als puber dat ik me zeer ergerde dat mijn vader soms schreeuwde tegen ons als we dingen fout gedaan hadden. En ik dacht bij mezelf, als ik vader ben, dan zal ik nooit zo schreeuwen. Totdat ik op een bepaald moment tegen mijn kinderen schreeuwde. En ik hoorde mezelf schreeuwen. En toen lachte ik van binnen om mezelf. Weet je dan wat je gezegd hebt? Ja, maar dat zei je toen omdat je een baby was, een puber in het geloof. Omdat je jezelf nog niet kende. Je bent geen haar beter dan je eigen vader. Dat is zelfkennis. Zelfkennis. Naarmate je God beter leert kennen, leer je ook je beter jezelf kennen. Naarmate je beter jezelf leert kennen, leer je ook de Heer beter kennen. Dat gaat allemaal hand in hand. Het hoort bij elkaar. Dat is geestelijke groei. En dat is net als in het gewone leven. En hoe beter je jezelf leert kennen, des te beter leer je ook te onderscheiden al die prachtige voornemens. En al die dingen waarin je zo hoog van jezelf denkt, maar niet veel van over zou blijven als je jezelf werkelijk een beetje zou kennen. Dat is werk van de Heilige Geest, dus een mooi thema. Hebben jullie al een thema voor de 100-jarige denking? Pinksterbeweging, die hebben het altijd over de Heilige Geest.
Ja, over het koninkrijk van God.
Dat is het allerbelangrijkste thema in de hele Bijbel. Daar hoort de Heilige Geest ook weer bij, dus het is allemaal goed. Weet je, de Heer Jezus na zijn opstanding 40 dagen lang gesproken heeft over één enkel thema met zijn discipelen. Koninkrijk van God. Handelingen 1 vers 3. Koninkrijk van God. En uit die hele gesprekken van 40 dagen weten we maar één ding. Gaat u nu het Koninkrijk van Israël herstellen, vragen ze. En dan zegt hij, nee dat niet. Dat komt later. Maar jullie zullen kracht ontvangen. Dus dat hoort erbij, hè. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen worden tot aan het einde van de aarde. Geweldig, alvast een heel mooi feest geworden, gewenst. Bij mij duurt het nog heel lang voordat ik 100 ben, maar ik was er nog nooit zo dichtbij als vandaag. Maar ja, dat geldt voor jullie ook. Laten we samen gaan bidden om de kracht van de Heilige Geest, dat die zich meer in onze levens mag gaan openbaren. Dank u wel, Heer, dat u uw woord voor ons opent. Dat gaat over wet. Dat woord houden we eigenlijk niet zo van. De Bijbel spreekt van Torah, onderwijs, zoals liefhebbende ouders dat aan hun kinderen geven. Een wet die dingen ons vertelt die we zouden moeten doen, waardoor het ons beter zou gaan. Waardoor we meer beantwoorden aan het doel waarvoor u ons in het leven hebt geplaatst. Een wet der vrijheid die dingen van ons vraagt die precies uw bedoeling zijn. En die ook precies passen bij onze nieuwe verlangens die we hebben als gelovigen door de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik bid u voor deze gemeenschap die bijna 100 jaar bestaat. En u hebt die willen in stand houden tot op de dag van vandaag. Geef haar uw genade, Heer, uw zegen om ook verder te groeien. En dat bidden we voor elk individueel lid, waar jongeren bij horen en ouderen bij horen. Dat we blijven groeien in het geloof, in de kennis van u. Blijven groeien in de zelfkennis. Blijven groeien door de kracht van de Heilige Geest om mensen te worden die steeds meer u toegewijd zijn. Mensen in wie de Heilige Geest de rechtvaardige eisen van uw geboden vervult. Leer ons zo om u meer en meer te dienen, u meer en meer toegewijd te zijn. We danken u, Heer, voor wie u bent, wat u voor ons geweest bent in deze 100 jaar, in onze persoonlijke levens en voor ons samen. Heer, ik beveel deze gemeenschap in uw liefde en uw zorg aan. Zolang u nog niet terugkomt, Heer Jezus, gedenk haar en bewaar haar. Stel haar tot een getuigenis in deze omgeving, in deze stad. We leggen het alles bij u neer, Heer. Loof en prijs u om wat u gegeven hebt in uw woord en door uw geest. En wat u ook nog gaat doen, ook in deze gemeenschap tot uw eer. Amen. Amen.